Omroep Delft. Jouw stad,
jouw omroep. Dit is Kerk in Delft. Omroep
Delft. Ja, hartelijk welkom op deze zaterdagmiddag in een uurtje met nieuws uit de kerken, voor de kerken, voor iedereen die wil. Hoe dan ook, wij gaan hier een mooi uurtje van maken. En we hebben bij bijzondere onderwerpen en bijzondere gasten vandaag. We hebben de twee sprekers van het stadsgesprek van komende woensdag. En dat gaat over AI, kunstmatige intelligentie. En wat voor impact dat heeft. En deze mensen, dat zijn Maaike Harmsen en dat zijn Chris Verhoeven. En ik zal ze straks nog eventjes wat verder introduceren. En in het tweede half uur, dan schuift hier nog aan Kees Kouwenhoven. En met Kees Kouwenhoven zal ik praten over het hele programma wat Fioretti heeft. Nou, daar zitten leuke dingen bij. En daar begint volgende week zondag begint daar al een deeltje begint daarvan. Nou, daar gaan we het allemaal doen. Wel van. Wij hebben twee gasten aan de tafel. En die gaan met ons mee praten over het stadsgesprek over kunstmatige intelligentie. En dat stadsgesprek dat heeft titel heeft dat gekregen: Slimme machines, menselijke dilemma's. En de mensen met wie ik ga praten, dat zijn Chris Verhoeven. Chris, jij bent universitair hoofddocent. En dan aan de TU hier in Delft. Elektrotechniek, wiskunde, informatica, maar je zit voornamelijk ook in de ontwikkeling van robotica en...
Ja, je zou kunnen zeggen, mijn standplaats is elektrotechniek. Daar zit ik. Dat is ook mijn opleiding. Dus chipontwerp en dat soort dingen. Transistoren. Ik geef er ook nog steeds les in. Maar ik ben ook verzeild geraakt in de ruimtevaart. Dus ik ben een van de mensen die verantwoordelijk is voor de Melkpak-satelliet die in 2008 gelanceerd werd. En daarna ben ik in de robotica beland. Ja. En dan voor een specifiek onderwerp, namelijk simpele kleine zwermrobotjes. Dus je ziet in mijn buurt geen mensachtige robots, die ik trouwens ook onzin vind, of een dead end zoals dat heet. Dus ik werk echt aan de toekomst.
Oké. En aan de andere kant van de tafel, daar zit Maaike Harmsen. Jij bent een raadslid in de Rijswijk en je bent theoloog en schrijver. En je hebt een boek geschreven, Goddank voor de techniek. En daar doe je nog verder onderzoek, doe je ook daarin. Waarom moeten we God danken voor de techniek?
Nou, ik heb dat boek geschreven toen ik net ging preken. Het was een preekwedstrijd, dat ging over techniek. Ik bakte daar niks van. Maar ik vond het onderwerp heel erg leuk. Ik dacht, ik kan hier wel 10 preken over houden. Dus dat heb ik ook gedaan. Mm-hmm. En ondertussen was er een uitgever die zei, zou je hier geen boekje over willen maken? Dus dat heb ik gedaan en de week dat het uitkwam, belde een professor op van de VU van wil je niet op promoveren. Dus daar ben ik langzamerhand ook aan begonnen, zeg maar. Maar waarom dank God voor techniek? Een van de redenen is dat we hebben als gezin in Papua, in Indonesië gewoond. Mm-hmm. En ik had nog een beetje een romantisch beeld van dicht bij de natuur leven. We zaten in een dorp waar geen auto's waren. Waar je alleen kon komen per boot, 5 dagen met een boot of met een gecharterd klein vliegtuigje. En ik dacht van nou, dat zal wel. Mensen zullen wel heel erg zich dicht bij de natuur voelen en zich compleet voelen. Maar de natuur was daar veel meer een vijand. En je was eigenlijk in een overlevingsstand. En alle vormen van techniek die bij het dorp kwamen, werden omarmd door het dorp. Van vaccinaties tot. Dat je met een pijl, dat je daar veertjes aan kon maken. En later een luchtbux om wat eten bij elkaar te scharren. Ja. Toen dacht ik van ook hier zeggen de mensen, dank God voor techniek. Dat we ons kunnen doorontwikkelen en het leven wat makkelijker kunnen maken, wat veiliger.
Ja, ja want dat heeft techniek voor een groot deel gedaan, zeg maar. Ons geholpen in de vooruitgang. Zit er een eind aan de techniek? Als ik aan Chris kijk, zit er een eind aan voor jou?
Zit er een eind aan de techniek?
Ja.
Dat is een vraag, zit er een eind aan de schepping? Van, is het klaar? Toen jij vertelde van dank God voor techniek, toen moest ik meteen denken aan hoe ik hier in verzeild ben geraakt. Lang geleden, toen Tom Meijknecht mij vroeg of ik bij de motorvraad iets wilde doen, om met de studentenpastoors te praten, en uit het werkveld kwam ik. En toen werd me gevraagd, kun je niet eens een column houden over hoe het is om ingenieur te zijn en hoe staat dat tot je geloof? En toen ben ik uiteindelijk, na lang denken, lezen en zo, ben ik ga kijken naar een Bijbeltekst waar ik eigenlijk al heel lang over nadenk. Namelijk dat God ons naar zijn evenbeeld had geschapen. En dacht ik altijd, heeft God dan ook een neus of twee ogen? Mm. Weet je wel? Dus, en dat leek me belachelijk. Tot ik bedacht, toen ik later nog een tekst tegenkwam in Jezus Sirach, van zijn kracht in onze handen. Mm. En de grapjes die ik maakte aan de studenten op college van je moet goed naar de natuur kijken, want God was ook een goede ingenieur. Dacht ik, hij heeft van ons een ingenieur gemaakt. Dus hij heeft ons scheppende kracht gegeven. Mm-hmm. Dus je had je boekje ook kunnen schrijven van dank God voor de ingenieurs. Wat we eigenlijk allemaal zijn.
Ik bedoelde de vraag.
En dat betekent, dat wij dus scheppende kracht hebben gekregen. En waarom zou God ons die afnemen? Zolang we die kracht hebben.
Nou, ik bedoelde,
gaat het door?
Ik bedoelde die vraag net eventjes iets anders. Ik bedoelde meer.
Jij dacht dat we allemaal doodgaan en te monden gaan.
Nee, ik bedoelde meer ethisch. In de vraag van, is alle dingen die wij scheppen, zijn die allemaal ook ten goede van onze natuur en
Ik kijk daar anders naar. In die zin van, omdat wij de kracht van God gekregen hebben, is het altijd mogelijk om daar het goede mee te doen.
Ja.
En als je niet weet hoe je het goede moet doen, dan moet je harder nadenken. Dat heb ik ook de studenten van de Christelijke Studentenvereniging een keer meegegeven bij een column. Zeg ik, denk erom dat je weet van wie je het gekregen hebt. En het goede kan ermee gedaan worden. Maar ja, er zijn dingen die soms uit de hand lopen of verkeerd lopen. En dan is dat niet omdat de scheppende kracht kwaad was of het talent kwaad was, maar ja, dat het niet goed loopt.
Maar dan hangt het dus samen met een soort mensbeeld.
Nou,
je wilde even de woord aan mij geven. Je begon met de vraag van, is er een einde aan? En later specifieer je dat met, is er een grens eigenlijk aan?
Ja.
Maar het eerste, een eind, vind ik toch ook interessant. Ik denk dat inderdaad, dat we niet kunnen zeggen wat we zullen uitvinden over 100 jaar. Dat we dat eigenlijk moeten loslaten. Zes weken voordat het eerste vliegtuig de lucht inging, stond er nog een artikel in de New York Times dat ze hadden uitgerekend dat het nog zeker 1 miljoen jaar zou duren voordat we een vliegtuig zouden bouwen. Ja. 6 weken later was het toch gelukt. Dus we weten niet precies wat de ontwikkeling ons gaat brengen. Zijn er grenzen? Zeker. Er zijn grenzen. En Chris zei het net al. Mm-hmm. Je moet goed nadenken. Je hebt verstand voor gekregen. Maar de tweede is, je moet ook samen doen. Dat vind ik wel heel erg belangrijk. Dat je niet in je eentje zeg maar een soort van briefje uit de hemel hebt van nou, ik heb de kracht en ik heb de schepping. Maar je moet ook altijd zelf kritisch kijken van ja, in mijn eentje weet ik niet zoveel. Ik moet een ander eens vragen of natuurorganisaties vragen. Kan het eigenlijk wat ik doe? Past het bij past het bij het gebied waar we werken? Heeft het eigenlijk wel zin? De eindgebruiker, wat vindt u er eigenlijk van dit product? Dat soort vragen moet je erin niet zelf stellen, maar met een ander stellen.
Maar dat is, we hebben, toen we die kracht kregen, hebben we er namelijk van God ook een gebruiksaanwijzing bij gekregen. En die is heel kort, namelijk heb God lief en u naast als uzelf. En als je dat nou even als referentie gebruikt, ik vind deze zin, zeg maar de ESMC-kwadraat van de Bijbel, daar staat het gewoon. En als je daar nou rekening mee houdt, en als je zeg maar God lief moet hebben, moet je ook de natuur lief hebben, zeg maar zo'n schepping en zo, dan is het dat. En dan kun je jezelf zeg maar binnen de bocht houden.
Ja.
Dus daar hoort de ander bij.
Ja, dus het gaat over vooral het doel voor ogen houden, waar je het voor gebruikt en met wie je het gebruikt.
Ja, maar je kunt het zelfs logisch beredeneren. Dat vind ik dus het grappige.
Nou,
als je dus aan deze gebruiksaanwijzing houdt, dan is uiteindelijk, wordt het voor iedereen beter.
Ja.
En omdat je dat logisch kan redeneren, en daar was ik dus verbaasd over hoe logisch het eigenlijk was, dus dat je met logisch redeneren daarop uitkomt, heb ik dus ook vertrouwen dat AI-systemen ook tot die conclusie komen.
Daarin verschillen wij.
Oké. Okay. Ja. Ik zei eventjes het idee van die kunstmatige intelligentie. Sommige mensen die denken, het is een grote blik ergens op ons. Het houdt ons helemaal in de greep. Anderen die zien er alle mogelijkheden, zien ze erin. Maar er zit een soort met gedachtegang achter. Achter het maken van, denk ik, van de kunstmatige intelligentie. En dat heeft denk ik te maken met dit soort doelen waar je of de interactie met mensen, hoe je ook de intelligentie, zeg maar, vormgeeft.
Nou, weet je wat ik wel denk? Is jammer, wat je nou zegt, is dat het begrip is zo vaag, dat je kan er eigenlijk niet anders dan bang voor zijn. Je moet eerst veel duidelijker hebben over waar hebben we het eigenlijk over. En dan kun je kijken waar je wel of niet bang voor zou moeten zijn. En we hebben het heel veel over artificial intelligence, wat ook een onderwerp is. Maar het andere woord, wat eigenlijk veel belangrijker is, ook in het kader van robotica en zo, is autonomie. Namelijk dat iets op zichzelf iets doet.
Mm-hmm.
We moeten erover gaan nadenken als iets autonoom wordt. Maar dat was dus met de mens ook. Hè. God heeft ons de autonomie gegeven. Ja. Dat loopt af en toe uit de hand. Dat is waar je over na mag denken. En andere dingen, hè, zoals een super Google, dat je een AI-systeem hebt. Als je vraagt van hoeveel Merovingische koningen waren er, dat het systeem je het antwoord geeft. Denk ik, ja, dat is prima.
Oké. Ik wil nou even, jullie verschillen er ergens van mening, maar ik ben met predikanten een keertje bij jou geweest, Chris. En toen heb je me wat uitgelegd over de achtergronden van hoe de kunstmatige intelligentie zit. Een ezel die stoot zich één keer tegen een muur. Als je het de tweede keer doet, dan begin je ervan te leren. En eigenlijk zit die kunstmatige intelligentie er iets in van dat je probeert die fouten die je ervoor gedaan hebt tegen te gaan. En dan kom je in een soort met algemeen, in een soort gemeenschappelijk gedeelte ervan. En er zat een andere richting zat erachter en die vond ik toen interessant. Dat juist ook de mensen zijn die nodig zijn om juist een andere richting soms ineens aan te wijzen.
Ja, waar het over ging, dat algemene, dat was zeg maar collectief geheugen.
Ja.
Waarbij je dus moet beseffen dat een robot zich alles kan herinneren wat er ooit ergens gebeurd is. Dus daar kunnen wij niet aan tippen. En dat betekent dus dat als een robot in een bepaalde situatie komt, dan komt het vrijwel niet voor dat die situatie niet al eerder voor is gekomen. Dus een robot zal precies weten wat hij kan doen in een bepaalde situatie om eruit te komen. Ja. Daarom is bijvoorbeeld een robotarts geweldig. Want je komt met een vlekje op je arm. De robot vergelijkt het met 100 miljard andere vlekjes. En zegt dan van, we hebben in 10 miljoen keer van de gevallen hebben gezien. En meestal is dat zo. Dus dat betekent dat robots hoeven eigenlijk helemaal niet creatief te zijn. Die kunnen gewoon verstandige dingen doen.
Ja.
Namelijk wat altijd gebleken was het beste. Als mens zit je er anders in. Want je komt in die situatie en je had kunnen weten wat je had moeten doen. Bijvoorbeeld, maar je hebt het boek niet gelezen, niet opgeleid op school. Of je hebt het niet gekozen. Of dat soort dingen. En ja, dan moet je toch iets. En wat je dan doet, dat kan dom zijn. En dom is eigenlijk, de definitie van dom is dat je iets doet wat je normaal gesproken in die situatie niet zou moeten doen. Dus dom is afwijking van, robots zullen zeggen dat dom is. Maar dat kan toevallig goed uitpakken.
Ja.
Stel je voor dat je bent bij de dokter en je hebt iets en de robotdokter zegt, dit hebben wij, en dan met wij, dat is alles, iedereen over de hele geschiedenis, nog nooit gezien. Nou, dan staat die robotdokter met de mond vol tanden en dan zit die arts, de menselijke arts ernaast en die zegt van, nou, smeer er maar eens paardenmest op. En dan zegt het robotsysteem meteen, nou, dat is
stom. Zou ik niet doen.
En dan blijkt het te helpen. En daarna weten die robotsdokters dat ook. Dus de mensheid is verder gekomen door domme dingen te doen. Door af te wijken. En dat is het grote verschil. Dus als je het hebt over de artificial intelligence.
Ik probeer eventjes naar Maaike te gaan. Want we hadden net al, jullie verschilden er al in van mening. Zit dit op dit punt, zeg maar, van het...
Het lerend vermogen van de AI? Het zit eigenlijk daarvoor al. Wie is de eigenaar van AI? Wie doet de investering voor het maken van robots, voor het ontwikkelen van robots? Dat is bijvoorbeeld een universiteit. Die heeft een bepaald budget, die heeft een bepaald doel. AI, de chatbots zijn nu Microsoft, die heeft een aandeel in de OpenAI. Het zijn mensen die een bepaalde technologie ontwikkelen. En die geven aan die technologie een bepaalde dataset. Hè. Bijvoorbeeld Google Gemini is nu net op de markt. En dat is gewoon super grappig als je die vraagt. Hey Gemini, kun je eens een plaatje geven van de Amerikaanse burgeroorlog? Gemini is zo ingesteld dat hij alleen maar plaatjes doet van zeer divers uitziende mensen. Behalve dus mensen die blank zijn. historisch accuraat is. Maar dat weet je, Gemini niet, want die heeft gekregen dat hij in zijn software altijd heel erg divers mensen moet afbeelden. Mm-hmm. En dat is dus inherent menselijk. De software hallucineert op dat moment. Hè? Dus hij doet iets wat niet klopt met de werkelijkheid. En hij kan dat niet zelf controleren. Dat is één ding. Maar mijn voornaamste punt is, het is diep, alle technologie is ten diepste menselijk.
Ja. Daar ben ik het half mee eens en half niet.
Ja, ja. Het maar is een soort nog eens een andere
het
vraag.
Het is een soort met afstemmen is het dan eigenlijk. Wat een mens doet, is het goede afstemmen van...
Je zou willen dat hij alleen het goede afstemt, maar mens brengt altijd zichzelf mee. En mensen is altijd zelf al gemengd. Hè?
We doen
slechte dingen, we doen goede dingen. En dat gaat maar door. Ja, precies, maar dat technologie.
Jij zegt, wat je dus eigenlijk krijgt, is je krijgt een AI-systeem dat het beter weet, maar het antwoord geeft dat mensen graag willen horen.
Op dit moment,
Wat ik dus eigenlijk vind, is dat mensen zich zouden daar niet mee moeten bemoeien. Dan krijg je zuiverder antwoorden van het systeem. Dan had het Google-systeem misschien gewoon wel een realistisch plaatje gegeven uit die tijd, omdat die weet hoe het er is. Maar dat willen wij niet horen. En dan leert zelfs een systeem dat kan, leert op een gegeven moment van, nou, als ik zeg hoe het eruit ziet, dan wordt die persoon boos en dan zet hij me uit. Dus laat ik maar vertellen wat hij horen wil. En het gevaar is dus niet zozeer dat het systeem met fake informatie komt. Het gevaar is dat de mensen het systeem gaan dwingen om de antwoorden te geven die ze willen horen.
Dat is op dit moment zo.
Ja, en dat,
met
dat,
alle
en dat zit,
van alle chatbots.
Ja, maar het gevaar zit dus bij de mensen. Ja, maar het gevaar zit dus bij de mensen en niet bij de AI. Maar
daar ben ik niet mee.
Het gevaar zit bij de mensen, omdat de mensen eigenlijk de kunstmatige intelligentie het beste jongetje of het liefste jongetje van de klas, het meest gewone eigenlijk willen horen. En
ja, want het is namelijk geen, op die manier is het geen AI-systeem. Het is een systeem dat zegt wat de mensen willen horen. Dus gewoon, het is een menselijk systeem.
Waar halen wij nou nog, want dat is denk ik een belangrijk ding erin. Waar halen wij dan wel onze controle nog ergens vandaan op de kunstmatige intelligentie?
Dat doen we constant bij de ontwikkeling nu al. We hebben al regulering van AI, de algoritmes van Twitter, wat nu X heet, dat is gereguleerde AI. Ja.
Ik bedoel niet zo algemeen, maar het gaat in deze gedachte Waar zet je nou op in? Want dat is het meest gewenste antwoord. Of het is juist een antwoord waar je zegt van nou, daar leer ik wat van. Waar zet je nou op in dan?
Ja, ik ben er dus voor dat je het systeem gewoon het antwoord laat geven. En dat je. En daar kunnen ook fouten in zitten. En verder ligt voor mij het in de basis ook in het onderwijs. Want er is een eigenschap die de mens heeft, helaas, is dat wij geen onderscheid kunnen maken tussen iets wat plausibel klinkt en iets wat echt waar kan zijn. Wij kunnen ons met wetenschap daartegen wapenen. Dus je kan op school kinderen leren van, kijk, je hoort dit lijkt wel waar, maar kan het ook waar zijn? Als je natuurkunde hebt gehad of biologie, dat soort dingen. Hè, dus ik heb een keer in iemand verteld dat de oceaan bij Australië niet van de aarde afvalt, omdat net als een waterdruppel in je vinger blijft hangen, dat is cohesie. En die persoon die kijkt naar me en die zegt, dat is toch zwaartekracht? En dan denk ik, ja. Dus het klinkt plausibel dat de oceaan aan... Want er is natuurlijk helemaal geen onderkant van de aarde ook. Het is een kletsverhaal. Maar als je niet oppast, dan gelooft iemand dat kletsverhaal. Maar het ligt dus aan de basis, ligt het aan het onderwijs. Onderwijskwaliteit en zo. De mensen moeten zelf in staat zijn om goed en kwaad te kunnen onderscheiden.
Zeker, dat moeten ze ook blijven doen. Dus ze moeten met alle systemen
die er zijn.
We hadden
toch die appel gegeten, dus dan kunnen
we
dat toch.
Ja, ja. Maar we handelen jammer genoeg ook nog in goed en kwaad. Het is niet alleen onderscheid, maar we doen het. En we bouwen dus ook alle vormen van technologie. We hebben dat ingebouwde.
Maar als we het over goed en kwaad hebben. Ja. Jij bent als theoloog, ben jij goed en kwaad. Dat was altijd, het lag in de handen van de kerk, lag dat.
Oh, ja.
En het lag in de handen van God, lag het. En nu lijkt God, zeg maar, door allerlei ontwikkelingen in de technologie steeds verder naar de buitenkant ergens zijn gegaan. Want alle mythes die er ergens waren over ziektes of waar God ergens ingegrepen had, die blijken niet meer waar te zijn. Want dat is eigenlijk
dan gaan we even de mythe van de wetenschap verdrinkt het geloof.
Ja?
Nee. Echt, de meeste wetenschappers, wereldwijd zijn de meeste wetenschappers, 80% geloof ik, zijn gelovig. Alleen in Noord-Amerika heb je relatief veel atheïsten in de beta-wetenschappen. Maar dat is niet per se het geval dat je als wetenschapper geen gelovige bent. Er zitten hier in Delft ook heel veel hoogleraren, onderzoekers in het algemeen, die gelovig zijn. Allerlei vormen van geloof trouwens. Dus ja, ik zou dank God voor de wetenschap kunnen schrijven hoor, geen probleem.
Ja, ja. Nee, maar dan nogmaals. Wat is dan nog wel, kan je zeker zeggen over goed en kwaad in deze dingen?
Nou, er zijn, ik vond heel mooi, Chris zei, er is een soort van basisregel, heb God in je naaste lief. Dat is eigenlijk het grootste gebod, hè? En daar kun je eigenlijk alle andere, nou, bijvoorbeeld hoe ga ik om met de natuur, maar hoe ga ik om met privacy? Hoe ga ik om met tekort aan water als ik ergens aan de slag wil? Die basisregel helpt je om in wijsheid zeg maar een beslissing te nemen. Dus soms is het helemaal niet zo uitgewerkt van hoe moeten we precies leven, maar liefhebben is de basishouding, zeg maar. Uw vriendelijkheid is alle mensen bekend, is ook een hele mooie.
Ja, en als je dat niet doet, als je zegt laten we ons er niet aan houden, dan kan de club die zich er niet aan houdt geen maatschappij vormen. Dus uiteindelijk zal er altijd daarna een clubje zijn, laten we toch maar doen, anders kunnen we niet samen zijn. Dus zeg maar, je zou kunnen zeggen, mensen die zeggen van ga voor mezelf, is nooit duurzaam. Dat is lokaal. Uiteindelijk is de maatschappij gebaseerd op dat we elkaar de waarheid vertellen, dat we elkaar niet doodmaken en dat we elkaar lief hebben.
Dan lijken jullie er allebei van uit te gaan dat er een soort met een waarheid is die heel duidelijk is. Maar is de waarheid voor ook in een samenleving niet veel meer divers, dat het veel relationeler is en
We kunnen zeg maar dat eerste en belangrijkste gebod kunnen we echt homeopathisch verdunnen in discussies, dat niemand meer in de gaten heeft dat het erover gaat. Maar het is gewoon de basisregel. En als je het hebt over geloof en wetenschap, hè, je kan bang zijn van nou, ik ga logisch zitten redeneren en zo. En op een gegeven moment redeneer ik de Bijbel weg. En tot mijn grote verbazing is, ik durf het steeds meer, zit het zo vreselijk logisch in elkaar dat zelfs, denk ik, als je denkt van nou, het verhaal van geloof zelf en God vind ik wat, daar kan ik niks mee, dan is de logica nog steeds zo groot. En daarom zeg ik ook zelfs, ik heb wat zitten proberen en zo vragen zitten stellen aan e-systemen, die gewoon tot dezelfde conclusie komen. Nou, ik durf niet te beweren dat die gelovig zijn, maar komen wel tot de conclusie dat God en je naaste liefhebben, dat de beste methode is om een stabiele maatschappij te hebben waar voor iedereen, en echt iedereen, het beste uitkomt. Zelfs prisoners dilemma. Ik denk dat een AI-systeem dat beter uitkomt, omdat het beter op de lange termijn de effecten kan zien van een lokale pleziertje dan mensen dat kunnen eigenlijk.
Mag ik met jullie nog een ander stapje nemen? We kletsen lekker door. Dat is een bij elke uitvinding dan komt er iets nieuws. Mensen gaan hetzelfde doen, maar uiteindelijk gaan ze ook weer wat anders ermee doen. En ondertussen verliezen we ook weer wat.
Ja.
Dat was al bij de Romeinen was dat zo. Dan kwamen we de wegen en toen kwam er veel meer boekdrukkunst kwam erbij. Maar toen moesten de mensen, hoefden veel minder uit het hoofd te leren, want het stond toch ergens op papier.
Ja. Je kunt informatie meer delen. Hè? Je kunt met het komt van schrift, heb je een heel andere vorm van handel en wetenschap.
Ja. Nou hebben wij in de afgelopen decennia hebben wij heel veel ontwikkelingen hebben wij meegemaakt. Hè. De radio, tv, internet is een hele grote verandering geweest. Daarmee merken we nu al dat iedereen op mobieltjes zit en we soms dat gewone contact en het gewone bellen dat zeg maar weggaat. Wat denken jullie, en dat is een beetje vooruitkijken door de glazen bomen, wat denken jullie dat het verlies zal zijn als we kijken naar de kunstmatige intelligentie?
Ja, wat je nu ziet in de uitwassen zijn, in Nederland heb je de toeslagaffaire, in Engeland de post office. Het verlies is dat wij de menselijke, de kritische blik van mensen zouden kunnen verliezen. En dus vooral in de post office en de toeslagaffaire ook hebben verloren. Dat mensen een groter geloof hechten in een groot systeem. Zo'n post office was er een heel duur nieuw softwarepakket aangekocht voor alle postkantoren. Dat was ik even zomaar uitleggen. En dat softwarepakket vertelde, dit postkantoor heeft 30.000 euro
verlies.
De kas klopt niet. Het was helemaal niet zo volgens de postkantoormedewerker, maar die werd wel gearresteerd en in de gevangenis gezet.
Ja.
Zijn mensen die zelfmoord hebben gepleegd, omdat ze onterecht voor dief werden uitgemaakt. Maar dat systeem, eigenlijk wisten mensen het wel, het systeem klopt niet. Maar het systeem was zo groot en zo duur, dat men zich verschuilde achter het systeem, in plaats van recht te doen aan gewone mensen. En dat is wel iets wat we zouden kunnen verliezen, als de systemen te groot zijn.
Wat het probleem is, het systeem is dus, dat had ingegrepen moeten worden.
Ja.
En dat gebeurt niet. En dat betekent dat wij de eigenschap van barmhartigheid min of meer verloren zijn. En dat is al een klacht van Jezus, zeg maar, in het Nieuwe Testament. Dat regels voor de mensen gaan, terwijl het andersom is. Mm. En in onze huidige maatschappij gaan wij steeds meer voor de regels. En wat moet een AI-systeem anders dan de regels? Wanneer moet een systeem barmhartig worden? Misschien leert het het uiteindelijk ook wel om dat te doen, dat dingen disproportioneel zijn. Ik vind bijvoorbeeld dat een belastingambtenaar als de lagere rechter een toeslagenslachtoffer gelijk geeft, dat hij in hoger beroep gaat, terwijl hij ook had kunnen denken, laat maar zitten.
Ja.
Dat is geen enkel technisch systeem dat het gedaan heeft. Die persoon had gewoon gaan zeggen, dit is gekkigheid. Ja. En als een paar keer aan het systeem verteld wordt, dit is gekkigheid, dan gaat het systeem het ook gekkigheid vinden.
Maar ja, dan kom op het punt waar je vaak op terug hebt. Het systeem kan echt leren. Als we dus dat systeem hebben, over 5 jaar of zo, waarin je zegt, ja, maar kijk, hij heeft het nu zoveel geleerd, hij moet het nu wel op een goede eind hebben, dan moeten we dat systeem ook vertrouwen. En dat is een kantelpunt, noem ik het maar even. Dan heb ik altijd nog zoiets van, nee, dat is niet zo.
Maar dat zeg ik dus niet. Hè? Ik zeg, we moeten het nooit over de schutting gooien aan dat systeem laten. Wij moeten er dus als mens bij blijven.
Maar je hebt een heel groot vertrouwen erin, dat systeem compleet met alle informatie die er is, hè, daar begon je het ook mee, alle informatie kan geleerd worden en hij kan het uitrekenen. Hij zal nooit 2 keer aan dezelfde steen zich stoten. Dan wordt het systeem zeg maar zo'n superbrein. Dat kan niet meer misgaan bijna. Waarom zeg je dan, maar de mensen moeten toch nog blijven kritisch blijven volgen. Dat vind ik alleen interessant.
Dat gaat er dus over wat ik je zeg, dat het systeem doet wat altijd in deze situatie gedaan wordt. Dus komt met een meerderheids antwoord.
Ja, statistisch gezien is het juist antwoord.
En de rol van de mens is juist om dat niet te doen.
Ja.
En dat is iets, als je het nou, dat noemen wij dan hardcore intelligence, is dat een robot of een AI-systeem het repertoire zou uitbreiden. Dat het robotsysteem zegt, 100 miljard keer wordt dit gedaan, ik doe het eens anders. Wij weten niet hoe je dat zou moeten programmeren. En dat is een menselijke eigenschap, buiten het systeem treden, dat is onze rol. Maar ons gevaar is de goedgelovigheid, dat wij er achteraan lopen. Ik ben banger voor de mensen die het systeem gebruiken dan het systeem zelf.
Mag ik nog één, tot slot één vraag, zeg maar. Het gaat om die controle, zeg maar, om iets wat anders zit. Als wij bijbels helemaal kijken, dan was er in de tijd van Jezus was er een bepaald systeem van hoe mensen samen leefden. Jezus was juist iemand die daar tegenin ging, zeg maar. Wel met die gedachten, zeg maar, van die jullie hebben van heb ik onder lief, zeg maar. Hoe kijken jullie daar naartoe? Is dat zo? Dat het zo'n soort met bug in het systeem is die eigenlijk Jezus.
Hij was behoorlijk revolutionair, ja. En hij ging duidelijk tegen de regels in als de regels kletsplaat waren. Hij zei niet je hebt niks aan regels, want regels zijn prima. Guidelines, maar je moet wel je verstand gebruiken. Okay. En wij hebben op dit moment ons verstand weggegooid. En dan is het AI-systeem voor in de plaats gezet. Ja, hoe kan een AI-systeem in de plaats van verstand komen?
Nee.
Een ander punt is, Jezus als revolutionair, hij is ook degene die ontwapenend welkom heet. Mm-hmm. Dat is een voorbeeld van iemand die belastinginner is, maar ook corrupt is. Corrupt is de pest. En Jezus zegt, ik wil bij jou thuis eten. En dat is een enorme eer. Hè? Ja. Als een meester, een rabbi bij jou wil eten. Maar het blijft daar niet bij. Die man verandert.
Ja.
Door die liefde van Jezus.
En door de vergevingsgezindheid.
Precies, verandert die man zijn leven. En hij brengt er ook daden aan die weer kloppen met hoe het hoort. Hè? Dat hij niet te veel belasting in. Hij herstelt ook. En dus je kunt niet alleen maar zeggen, Jezus was de revolutionair en tegen lekkerder de elite en de heerschappij. Hij is ook degene die mensen weer de goede richting wijst.
Ja, ja. De herstel, zeg maar, van
die een tweede, die een tweede kans geeft.
Ik ga met jullie.
Als je de tweede kans wil pakken.
Ja, we zitten al meer dan een half uur zitten we te praten. Ja, geen muziekje ertussendoor. Dit is al een voorproefje van wat u gaat meemaken bij het Stadsgesprek. En dat is woensdag. En dat is in de Nieuwe Kerk. Nee, niet in de Nieuwe Kerk. Het is in de Zuiderkerk is het. Zuiderkerk
in
Achterom. Zuiderkerk, Achterom 46. En dan kan u vanaf 7:30 binnenlopen. En dan om 8:00 dan beginnen Chris en Maaike beginnen daar de verhalen te vertellen. En dan kunt u daarna ook meepraten met uw vragen over de kunstmatige intelligentie.
En ik blijf tot de laatste bezoeker weg is. Dus.
Ja, oké. Okay. Nou, er is nog tijd vast ook om wat na te borrelen. Hartelijk dank voor jullie komst hier naar de studio. En heel veel plezier bij het Stadsgesprek aanstaande woensdag.
Dit is Kerk in Delft.
De kerkagenda.
Ja, en ik neem met u een paar dingetjes door voor de kerkagenda. Nou, we hebben het net al gehad over dat stadsgesprek. Dat is komende woensdag is dat. Zuiderkerk in het Achterom. 8:00. Over kunstmatige intelligentie. En komende vrijdag, dan hebben we 1 maart zitten we dan. Dan is voor de tweede keer is de Night of Light. En de Night of Light, dat is dan wordt de nieuwe kerk, die is dan open om daar eens eventjes wat een kaarsje aan te steken, om eventjes met mensen te praten. En gewoon een kleine openstelling en eventjes tot bezinning komen. 2 maart, dan is er in de tuinzaal van de Francisca en Clara kerk een bijeenkomst over Clara van Assisi. Daar ga ik straks even met Kees Kouwenhoven over praten. En de 3 maart, dan is er in de Bethlehemkerk, is er een op de koffie. Nee, dat zeg ik nou verkeerd. Ik zeg, dan is er op de 3 maart, dan is daar Kliederkerk. Kliederkerk, wat denkt iedereen? Gaan we nou Klieder en zo? Kliederkerk is een soort met bijeenkomst is dat, een kerkdienst voor kinderen en ouders is dat. En voor kinderen wordt er dan een manier verteld op hun manier. En dan mag je op een creatieve manier mee bezig zijn. En later dan wordt het afgesloten met een maaltijd met zowel die ouders als de kinderen. En dat hoeven niet alleen kinderen uit de kerk te zijn. Dat mogen kinderen uit de buurt zijn. Iedereen die is welkom bij de Bethlehemkerk om 3:00 op deze 3 maart. En dan de 24e, dat is eigenlijk vandaag is dat. Is er nog eventjes een tijd om koffie te drinken op de koffie in de Bethlehemkerk. Maar we zitten nu al zitten we 10:30 en het is open is het van 10:30 tot 10:30. Nou, dat gaat niet echt meer lukken, denk ik. Kijk voor de volgende keer nog eventjes erop. Maar ik ga in ieder geval eventjes verder praten met Kees Kouwenhoven. Kees, hartelijk welkom.
Dankjewel.
Van Fioretti in Delft. Eventjes opklaren ook weer, wat is Fioretti en wat is dat voor organisatie ook alweer?
Ja, Fioretti is een aantal jaar geleden opgericht om, laten we zeggen, het Franciscaanse erfgoed veilig te stellen voor mensen in Delft. Het is zo dat, ik dacht, al iets van 600 jaar geleden kwamen er Franciscaanse broeders in Delft wonen. Ja. En een aantal jaar geleden zijn die vertrokken. Hebben we heel veel moois achtergelaten en daar willen we graag voor zorgen. En het blijkt dat er in Delft heel wat Franciscaanse initiatieven zijn. Laatst hadden we een bijeenkomst waar wel 6 Franciscaanse organisaties vertegenwoordigd waren.
Uit Delft?
Uit Delft.
Oh?
Ja, je wist misschien niet eens dat er zoveel bestonden.
Nee, dat wist ik zeker niet.
Nee, maar het gaat over tochtgenoten van Franciscus. Het gaat over de Franciscaanse beweging. Het gaat over de Derde Orde. Franciscaanse activiteiten Delft. Het gaat zo maar door. Feminine paadje. En wat Fioretti nou doet, is alles wat die groepen organiseren bij elkaar brengen. In een nieuwsbrief. Dus Fioretti organiseert zelf niet zo gek veel. maar brengt wat er al is bij elkaar en zorgt dat mensen dat weten. Dat is Fioretti.
Even een zijsprongetje.
Ja.
Het zijsprongetje is, ik hoor dat er in de katholieke kerken zeg maar een hele ontwikkeling is geweest de afgelopen jaren over het samenwerken tussen verschillende kerken, zeg maar. Dan gaat het geloof ik dat de Maria van Jessenkerk altijd blijft bestaan en dat de andere drie kerken, de Francisca en Klare kerk, oftewel de Raamstraatkerk in de volksmond, de Sacramentskerk, ook wel de Vredeskerk in de volksmond en de Adelbertkerk, dat die samenwerken. En dit jaar komt daar een soort met besluit van. Welke van de drie kerken open blijft?
Eén van de drie blijft open.
Ja.
En de vraag is welke. En dat zal ergens binnen 2 maanden bekend moeten zijn. Dat wordt dan een advies aan de bisschop. En de bisschop heeft dan nog, begrijp ik, 9 maanden nodig om over dat advies een besluit te nemen.
Oh, dat is een hele zwangerschapstermijn.
Ja, en dat voor een bisschop. maar goed, dat betekent dat de figuurlijke kogel door de kerk zal eind van dit jaar zijn, denk ik.
Oké. Hoe gaat dat nu, zulke samenwerkingen?
Met horten en stoten. Het is toch wel grappig om te merken hoe ieder in de loop van de jaren zijn eigen gewoontes heeft ontwikkeld. Mm-hmm. Zijn eigen manier van vieren heeft ontwikkeld. Gehecht is aan de plek. En dat het best verrassend is hoe anderen dat doen. Yeah. En dat het ook anders kan. En wat ze heel goed doen is regelmatig mensen bij elkaar brengen om daarover te praten. Commissies die in de drie gemeenschappen hetzelfde doen bij elkaar brengen. En inmiddels
excursies door de kerk hoor ik.
Excursies door de kerk. Hoe ziet het er achter de muur uit? Ja. En hoe werkt dat dan? En als je zou gaan kerken, wat zou je dan eigenlijk nog missen? Wat zou je aan willen aanpassen? Ja. Dus op die manier wordt er nagedacht over wat als we hier terechtkomen, wat als we daar terechtkomen. Dus ik vind dat ze dat proces wel zorgvuldig en goed doen. Tegelijkertijd blijft het buitengewoon pijnlijk.
Ja. Als er nu zeg maar de kogel door de kerk, dat klinkt altijd zo vervelend, klinkt dat. Maar als nou het besluit genomen wordt, heeft dit ook invloed op dit Fioretti en deze activiteiten die hier samen zijn?
Ik kan wel zeggen dat Fioretti een beetje geboren is uit dit proces. Omdat 2 jaar geleden begon dit proces. En toen was het idee, verrek, de broeders zijn weg. Straks is ook onze kerk weg. Mm-hmm. Die kans is groot. Wat blijft er dan nog over?
Ja.
Eerst ontstond er een gevoel van verzet. Van dit moet niet gebeuren. De kerk moet open blijven. Dat kan makkelijk enzovoort. Maar dat was een vrij kansloze vorm van boos zijn. Mm-hmm. Dus we hebben met een aantal mensen de koppen in elkaar gestoken. En gezegd van stel dat die kerk gesloten wordt. Wat kunnen we dan nu doen in de komende jaren om een geloofsgemeenschap te creëren? Deels binnen de kerk. Deels buiten de kerk. Die zelfdragend is.
Ja.
Dus dat we niet meer afhankelijk zijn met onze Franciscaanse activiteiten van een kerkgebouw of een locatie. Maar dat we op die manier eigenlijk dit hele gedachte levend houden. Of we nou nog een Franciscaanse kerk hebben of niet, is dan eigenlijk niet meer zo belangrijk.
Want dan zou je op een andere plek, zou je dit ook kunnen organiseren, iets wat er is?
Zeker, dat is één. Daar komt bij dat wij als Fioretti niet zo gek willen organiseren.
Nee, want het is
maar dus gebruik maken van wat er in Leiden gebeurt, wat er in Delft gebeurt, wat er in Amsterdam gebeurt, Den Bosch gebeurt. Dus in die zin is er een soort gemeenschap aan het ontstaan die gewoon in de regio Franciscaanse inspiratie ophoudt.
Laten we een beetje het programma wat doorlopen, want dan krijgen we juist een beetje een idee van waar zeg maar al die activiteiten plaatsvinden. Want ik hoorde Den Bosch, Cor Leiden hoor ik, zeg maar.
Ja.
Maar dat is inderdaad, het is niet allemaal in Delft. We gaan ook op excursie uit, zoeken andere Franciscaanse broeders en zusters.
Zeker. Ja. En wij moeten echt kiezen om te bepalen wat we dan in ons programma opnemen, omdat er eigenlijk gewoon te veel is.
Oké.
En dan is het gewoon ook leuk. We zijn vorig jaar met een bus naar een klooster net over de grens bij Breda geweest. Die bus was binnen 2 weken vol. Dus nu is er binnenkort in maart is er een soort herhaling voor de tweede bus. Dus mensen vinden het gewoon heel leuk om met elkaar op pad te gaan.
Okay. En wat doe je dan als je daar zo naar dat klooster gaat? En krijg je dan een studiedinges? Of is het gewoon beleven van het klooster?
Het is van alles. In Meersel-Dreef heb je 8 belevingskamers. Mm-hmm. Dus daar hebben ze nagedacht over. We gaan niks vertellen over Franciscus, maar hoe kun je hem beleven? Mm-hmm. En dan kom je in contact met zijn verbinding met de natuur, met de schepping. Mm-hmm. Er is een kamer over vrede. Er is een kamer over mensen ontmoeten, mensen in de ogen kijken. Prachtig gemaakt. Nou, daar kun je dus 1,5 uur doorheen dwalen onder begeleiding. En daarbuiten is een Maria-kapel, een Maria-grot, een soort Lourdes.
Yeah.
En daar heeft de broeder, het was lekker weer, in de buitenlucht een Eucharistie-viering gedaan.
Yeah.
Een eindje verder is een labyrinth. Een prachtig oud instrument waar je kunt wandelen. Dus die dag was er, en we hebben afgesloten met een viering. Dus die dag was zo gevuld.
Oké.
Okay. Ja.
Ik kijk dat programma door, hè, en ik zie dat er van alles is. Hè. Franciscaanse 4-seizoenenwandeling.
Ja.
Een viering met Hans van Bemmel. Nou, je wil niet Hans van Bemmel nog eens eventjes meemaken.
Zeker.
Een Franciscaanse visie over duurzaamheid en milieu in een buurtuin. In Zoetermeer, over het zonnelied. Maar ik zit vooral eventjes, ga ik even terug in de tijd. Op 2 maart.
Ja.
Dan komen we over Clara van Assisi.
Ja.
En Franciscus, het heette Franciscus en Clarakerk. En we kennen Franciscus kennen we wel redelijk. Maar Clara kennen we ietsje minder.
Nee, en dat is een enorme ontdekkingstocht als je Clara leert kennen.
Oké, okay, want wie is Clara?
Nou, Clara was de eerste vrouwelijke volgeling van Franciscus. Clara kwam van zeer gegoede huizen en wilde zich aansluiten bij Franciscus. Mm-hmm. Dat was natuurlijk gelijk zeker in die tijd een probleem. Want ze kwam in dat kloostertje bij de broeders. Maar dat kon natuurlijk niet zo blijven. Dus Clara heeft een eigen klooster gekregen, geheten San Damiano. Is nog steeds een bezoeker. Mm-hmm. En is daar met andere vrouwen gaan wonen. En dat zijn de Clarissen geworden. Dus ja. Clara is de oprichter van de Clarissen. En Clara is eigenlijk een soort vrouwelijke soulmate van Franciscus. Die twee die hadden een enorme connectie. Ja. En wat Clara toevoegt aan Franciscus is dat toch dat vrouwelijke. Franciscus had daar ook wel van het feminine aspect, ik kan veel van zeggen, maar Clara was toch degene die de vrouwelijke moed inbracht. De vrouwelijke stilte, de vrouwelijke gemeenschapsvorming. Franciscus was toch ook soms wel een beetje een stoere man, die op de stenen ging staan om te preken in het dorp.
Ja?
En daar kwamen mensen achter hem aan. En als je aan Franciscus vraagt, wat is de echte vreugde, is dat je, als je op de proef gesteld wordt, niet boos wordt. Hè? Dat is een mannelijke wezenheid. Ja. Dan heb je Clara, en zeg je, ja, Clara, wat is de echte vreugde, is als je zonder dat je aanstoot geeft aan anderen, je weg volgt zonder stof te doen opwaaien, enzovoort. Voel je, dat is een ander soort benadering. Ja. En die twee, die waren enorm met elkaar verbonden, en Clara vult iets aan wat uniek is op Franciscus.
Even kijkend vanuit de ontwikkeling van de vrouw, zeg maar.
Ja.
Was Clara dan niet gedwee, zeg maar?
Nee.
Nee, juist niet?
Nee, juist niet. Kijk, het mooie van Clara. Ja. Kijk, ze woonde natuurlijk in dat klooster. Daar zat ze tussen aanhalingstekens in vast. Maar tegelijkertijd, Clara was echt, in ons termen, wel een stoere wijf, hoor.
Ja.
Je moet je voorstellen, die is dus van gegoede huizen en die wil zich aansluiten bij arme broeders. Daar moet je lef hebben.
Ja.
Daar moet je durven. Alles opgeven, achter je laten.
Mm-hmm.
En ze was de eerste die er ging. En gelijk toen ze kwam, werd haar haar afgeknipt en enzovoort. Dus dat durfde ze. Maar ze had nog veel meer soorten van moed. Ze heeft gestreden met de paus. Namelijk, Clara wilde een regel voor de Clarissen. En de paus zei, dat is iets voor mannen. Die hebben kloosters, daar gaan we niet aan beginnen. Ik meen een week voor haar overlijden, ze dacht nu is klaar, heeft de paus de eerste leefregel voor een vrouwelijk klooster getekend. En dat was van Clara. Dus Clara was niet voor een kleintje vervaard.
Nee. Nou is dat op de zaterdag 2 maart, staat daar een interactieve bijeenkomst over haar leven. Nou ben ik echt benieuwd, hoe gaat dat interactieve over haar leven en kwaliteit, hoe gaat dat
Ja, we zijn heel bevoorrecht dat Nelly de Ronde, die doet, die begeleidt die middag.
Ja.
Die,
die zit in bibliodrama.
Ja, die zit in bibliodrama en die organiseert reizen naar Assisi, gericht op Clara. Mm-hmm. Dus als je Clara wil kennen, op haar plek. En wat hij daar heeft gedaan, dat gaan we die middag ook doen, is door het leven van Clara gewandeld. Ze begon in haar ouderlijk huis. Daar zijn ze ter plekke naar Pachunkla gelopen, waar ze is aangesloten bij Franciscus. Dat gaan we ook doen. En op die bijzondere momenten gaan we reflecteren, wat deed Clara en wat kunnen we daarvan leren? En het mooie van Clara is, Clara weet, vindt plaatsen van geluk. Dat is niet zo eenvoudig.
Nee, maar daar zit jij goed in de vindplaatsen van geluk.
Ik weet, dat is mijn vak. Ja, dat klopt, dat weet je nog heel goed. Maar in die momenten waar het voor Clara dus op aankomt, dan kiest zij dus, bijvoorbeeld toen ze zich aansloot bij Franciscus, zij kiest voor een hele duidelijke route in haar leven. En dat heeft ze altijd vastgehouden. En Clara heeft als uitgangspunt, als het moeilijk wordt, ga terug naar je begin. Wat was het moment dat die vonk oversloeg? Wat was het moment dat je aan die baan begon? Wat was het moment dat je aan kinderen begon? Wat was het moment dat je aan het geloof begon?
Dat is wel een vraag eigenlijk die voor deze tijd heel, heel belangrijk is. We lopen aan veel dingen voorbij, maar even...
Zo is het. Staan. Maar dat is een van de vindplaatsen die Clara aanreikt.
Ja.
Omdat je dan weer terugkomt bij je oorspronkelijke motivatie, oorspronkelijke vonk. En dan kun je nog zeggen, ja, dat was van toen. Ik doe nu iets anders. Maar op die manier leert Clara ons eigenlijk te zoeken naar wat ons geluk en vreugde brengt in het leven.
Ja.
En dat gaan we die ochtend doen, door die stappen in haar leven beter te pakken.
Je zegt ochtend, maar het staat hier middag, van 1 tot half 4 staat hier.
Ik wou dat het een hele dag was.
Ja.
dus op die, en daar gaan subgroepjes over praten, die gaan dat met elkaar delen. Okay. Dus in die zin, ik weet niet of ze nog iets met beweging gaat doen, maar in ieder geval wat dat betreft is zij van alle markten thuis.
We gaan eventjes het recapituleren, alles wat er is. De bijeenkomst over Clara van Assisi, die is op zaterdag 2 maart. En dat is in de tuinzaal van de Franciscus en Clara Kerk, ook wel bekend als de Raamstraatkerk. En dat is van 1 tot 3:30. Je mag je wel aanmelden, maar je mag ook gewoon aankomen waar je. Allemaal heel goed. Wilt u hier meer informatie over weten, over al die dingen van het Fioretti? Ga dan naar de Raad van Kerken, delft.nl. En daar staat op een gegeven moment staat er ook Fioretti. En dan kunt u de nieuwsbrief lezen en dan leest u ook over die andere dingen die er zijn. Kees van Kouwenhoven, hartelijk bedankt.
Graag gedaan.
Voor je komst naar de studio. Henk, hartelijk bedankt voor jouw techniek.